1 Johannes 3 vanaf vers 1 ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. En ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen en geen zonde is in hem. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleiden. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van den beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Enzovoort, ben ik geneigd te zeggen. Want de gedachte die de apostel hier ontwikkelt, die ontwikkelt hij heel het hoofdstuk uit, om zo te zeggen. Het bijzondere of het kenmerkende van het hoofdstuk is gelegen eigenlijk al in de laatste verse van hoofdstuk 2, waar hij zegt in vers 28, nu kinderkens blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd worden in zijn toekomst. Ik hoop dat in één keer duidelijk is dat de strekking van dat vers nogal overeenkomt met de strekking van hoofdstuk 3, vers 2, waar immers opnieuw gesproken wordt over de openbaring van de Heer Jezus Christus, bij welke gelegenheid wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En waar dat zo is, zullen wij dus vrijmoedigheid hebben en door hem niet beschaamd worden in zijn toekomst, zoals in vers 28 al zegt. Als ik achteraf opnieuw een hoofdstukindeling moest maken of een pericopenindeling, zou ik hem laten beginnen bij vers 28 van hoofdstuk 2 eigenlijk. Daar is nog een reden om daar te beginnen. Die is gelegen in vers 29 namelijk. Waar staat, indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Die term de rechtvaardigheid doen, of eventueel de ongerechtigheid doen of de zonde doen, die komen we verscheidene malen tegen in het gedeelte wat ik zojuist gelezen heb. Daarna trouwens ook nog. Maar het is een begrip wat hier geïntroduceerd wordt. En in het bijzonder komt de nadruk te liggen op de uitdrukking, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Want dat begrip wordt hier ook geïntroduceerd in deze brief. Het feit namelijk dat wij als gelovigen uit God geboren zijn. Daar spreken meteen de volgende verzen uiteraard over. Maar ook meteen het hele volgende hoofdstuk. Want de gedachte is dat waar dat zo is, waar wij uit God geboren zijn, zijn wij inderdaad kinderen Gods. Thema wat we tegenkomen meteen in vers 1 en 2 van hoofdstuk 3. En de gedachte is dat waar wij kinderen Gods zijn, zou dat noodzakelijk consequenties hebben voor ons praktische leven. En dat is wat inderdaad besproken wordt in het gedeelte wat we gelezen hebben en ook verder uiteraard. Want inderdaad, wij zijn uit hem geboren, dan wel uit God geboren, maar die uitdrukking leen ik even uit de eerste verse van het Johannes-evangelie. Johannes 1 namelijk. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die uit, niet uit de wil des mans of uit den bloede, maar uit God geboren zijn en dus inderdaad uit hem geboren. In de zin van geboren uit hem, niet in de zin van dat wij deel uitmaken van deze oude wereld, want dat geldt voor elk mens uiteraard, maar in de zin van dat wij door wedergeboorte deel hebben gekregen aan een nieuwe mensheid en daarmee der goddelijke natuur, zoals het heet, een brief eerder geloof ik, in 2 Petrus 1. Kortom, wij hebben het leven van Christus ontvangen, want dat is waar het hier over gaat. Niet alleen maar als vaststelling van een feit, want het zou op zich nu dan ook verder niets betekenen, hooguit voor de toekomst. Maar het gaat er nou juist om dat deze dingen praktische betekenis hebben voor ons leven nu. Wellicht mag ik zeggen dat dat samengevat wordt in vers 8. Het is maar een keuze, maar in vers 8, waar aan het eind van vers 8 staat: hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Namelijk niet eenmaal in het verleden, ook niet eenmaal wellicht in de toekomst, maar in het bijzonder nu reeds. Daar gaat het namelijk om. En wel in ons leven. Want waar het schriftgedeelte over spreekt is niet zo moeilijk. Het gaat erom dat wij als kinderen Gods geacht worden niet de zonde te doen, maar de gerechtigheid te doen. Of niet de ongerechtigheid te doen, maar de gerechtigheid te doen. En daar zeg ik dan eerst maar vast wat over, omdat in de loop van de avond dan toch met wat nadruk in te stampen. Ik ben mij namelijk bewust dat hier wat uitspraken staan in sommige versen die als men ze uit de context haalt, en dus gewoon citeert uit de context, op zijn minst een verkeerde indruk wekken. Want er staan van die uitdrukkingen van ieder die in hem blijft, die zondigt niet. Toch? En zondigen wij? Ja. Maar toch staat er: in ieder die in hem blijft, die zondigt niet. Daarna staat er zelfs nog: in ieder die uit God geboren is, vers 9, die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen. Het zou reden zijn, als je die verse uit de context ligt. U weet wel, in de logeerkamer op een bordje hangt, weet u wel. Zou het reden zijn om te twijfelen aan onze zaligheid. En sommigen twijfelen daar dus ook aan. En sommigen besluiten uit dit soort verzen dat een mens dus pas wedergeboren wordt. In de opstanding op de jongste dag bij de opname van de gemeente. Maar in ieder geval niet zolang hij nog in het vlees is. Want zolang hij nog in het vlees is, zondigt hij. Anderen trekken nog andere conclusies, maar die verzwakken de tekst eerst. Die zeggen, het betekent dat een kind van God in ieder geval niet hoeft te zondigen. En zolang hij nog zondigt, deugt hij niet. Dat is ook een bestaande variant. Ik kon hem niet al te veel tegen, moet ik u eerlijk zeggen. Dan zijn ze bij mij sowieso aan het verkeerde adres. Maar het zijn toch nogal sterke uitspraken die hier staan. Het neemt echter niet weg dat dit soort uitspraken statistisch weggestreept kunnen worden tegen uitspraken die precies het tegenovergestelde schijnen te zeggen. Namelijk uitspraken als: indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dat was 1 vers 8... indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Enzovoort. Wij zondigen dus wel. Zodat de volgende vraag is: hoe moeten we nou met die versen waar staat, ik kan niet eens zondigen. Zoals in 3 vers 9 enzovoort. Wel, daar is een hele gemakkelijke verklaring voor. Ons zou het in de eerste plaats moeten en kunnen opvallen dat het schriftgedeelte punt 1 spreekt over degene die kinderen God zijn, en daarna over hun verdere verwachting, verdere levensverwachting, toekomstverwachting, of hoe dat maar heten mag. En de aardigheid is dat we een dergelijk thema veel uitgebreider en ook systematischer, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, beschreven vinden in de Romeinenbrief. En dan komen wij terecht in Romeinen 6. Dat is heel gemakkelijk. In Romeinen 5 namelijk, en vooral in de tweede helft van het hoofdstuk, maar van mijn part in het hele hoofdstuk, wordt gezegd: wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede. Die kan u toch uit het hoofd zeker? Mag ik aannemen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. En we hebben de toegang tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat wil zeggen, wij hebben vrede met God en wij roemen in de hoop der heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wel nu, dat staat hier ook in deze verse. Wij zijn namelijk kinderen Gods, hebben dus vrede met God. En verder hebben wij hoop op hem, staat er. Omdat wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij hem zullen gelijk wezen. Dat is precies wat daar in Romeinen ook uitgebreid uiteengezet wordt. En het tweede deel van Romeinen 5 zet uiteen hoe wij door wedergeboorte inderdaad deel hebben gekregen aan een nieuwe, de nieuwe mensheid. De mensheid waarvan niet Adam het hoofd is, want zo was het van nature, maar een mensheid waarvan Christus het hoofd is. De mensheid als behorend tot een nieuwe schepping enzovoorts. En daarvan wordt uiteindelijk vastgesteld dat over die mens in elk geval genade heerst. Door die ene die het hoofd is van die mensheid. En daarna komen wij in Romeinen 6 terecht, waar dus de vraag is, logischerwijze, maar wat moeten wij daar nou verder mee? Hoe nu? Wij als kinderen Gods. En op dat punt, op hetzelfde punt, zijn we hier in Johannes 3 feitelijk terechtgekomen. De vraag namelijk van 6 vers 1, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven? Enzovoorts. En de gedachte is nee, want wij zijn met Christus gestorven en begraven en opgewekt en zouden in nieuwheid des levens wandelen. Nu, nog in het vlees, overigens. Daar gaat het maar om. Want de gedachte is, wij zouden de zonde niet dienen. Of anders gezegd, met de woorden van vers 12 van Romeinen 6. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Om haar, die zonde namelijk, te gehoorzamen. Stel uw leden niet aan de zonde, vers 13, tot wapenen. Gereedschappen der ongerechtigheid, maar stelt u uzelf goden als uit de dood levend geworden, stelt uw leden, uw lichaamsdelen goden tot wapenen der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen. Wij zouden namelijk niet de zonde dienen. Of, met andere termen uit hetzelfde hoofdstuk, wij zouden niet de ongerechtigheid dienen, maar wij zouden de gerechtigheid dienen. Ik neem gewoon nou de tijd niet om daar uitgebreid meer op in te gaan. Dan zou ik eerst het hele hoofdstuk met u moeten bespreken. Maar als u verder leest in het hoofdstuk, gaat het om de tegenstelling tussen dienstbaarheid aan de ongerechtigheid, in vers 19 lees ik nu bijvoorbeeld, tegenover dienstbaarheid aan de gerechtigheid. En dienstbaarheid is gewoon slavernij. Het dienen van. Wij als kinderen God zouden niet de zonde dienen en geen slaven van de zonde zijn. Wij zouden de gerechtigheid dienen. Of wij zouden godendienstbaar gemaakt zijn met de woorden van vers 22. Ik ben trouwens dat ik vorige keer al in dit hoofdstuk terechtkwam. Ja, dat weet ik zeker. Naar aanleiding van hoofdstuk 2, vers 25 uit 1 Johannes. Waar gesproken wordt over dat eeuwige leven. En ik heb toen ook erop gewezen dat die term eeuwig leven niet zozeer hier de aanduiding is van het leven als zodanig, zoals we dat door wedergeboorte hebben ontvangen, maar veel meer is het de aanduiding van de praktische uitwerking daarvan. Het actieve leven. En vandaar dat ik dus automatisch nu weer hier in Romeinen 6 terugkom, waar de tegenstelling dus gemaakt wordt tussen slavernij aan de zonde, dat is de positie van de natuurlijke mens, terwijl wij als kinderen Gods dienstbaar zouden zijn aan de gerechtigheid. Het tegenovergestelde namelijk. Wij zouden God dienen. Wij zouden de gerechtigheid dienen. Wij zouden de genade dienen. Enzovoorts. Daartoe namelijk zijn wij bekwaam gemaakt. En als ik die term gebruik, dan wordt u geacht meteen te denken aan 2 Korinthe 3. Waar staat, wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Of u wordt geacht te denken aan, ik meen Colossense 1, waar staat dat wij bekwaam zijn gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. Een erfenis, loon. Er lijken twee verschillende dingen, maar het is hetzelfde. Waar wij namelijk inderdaad het nieuwe verbond, dus niet de wet en daarmee de zonde, maar de genade en daarmee de gerechtigheid dienen, zullen wij deel hebben aan die erfenis. Of anders gezegd met de woorden van Petrus, wordt voor ons een erfenis bewaard in de hemel. En dat is het loon wat wij zouden ontvangen, dat is de heerlijkheid die wij zouden ontvangen, of wat voor termen daar nog maar meer voor zijn. Wel nu, dit thema, die tegenstelling tussen dienstbaarheid aan de zonde en dienstbaarheid aan de gerechtigheid, dit thema is precies het thema ook hier in 1 Johannes 3. Maar u en ik weten al lang dat Johannes een wat eigenaardige wijze heeft. Nou ja, eigenaardig, ja, dus zijn eigen aard, hè. Een eigen manier heeft om dingen te formuleren. Waar dus Johannes in 1 Johannes 3 spreekt over het doen van de zonde, lees ik in het licht van Romeinen 6, het dienen van de zonde. En zelfs als bij gelegenheid gewoon het woord zondigen gebruikt wordt, dan nog lees ik het in de zin van het dienen van de zonde. Want Johannes zelf heeft gezegd dat indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Wij zondigen dus in de gebruikelijke betekenis van de term. Maar zoals de apostel de term hier gebruikt in 1 Johannes 3, gaat het niet over zondigen in het algemeen, maar gaat het over zondigen heel specifiek. Dat bestaat ook. Elders lezen wij bijvoorbeeld, al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Dat is ook een goeie. Maar zondigen, als Johannes het hierover heeft, dan gaat het over het niet dienen van de gerechtigheid. Dat wil zeggen, het niet leven uit geloof. Daar komt het in de praktijk op neer. En dus worden we meteen zondigen. Zonde heeft daar en zelfs een veel hogere betekenis dus nog. Want bij zondigen denken wij in het algemeen aan de verkeerde dingen doen, iets verkeerds doen. En bij voorkeur denken wij dan aan overtreding of ongerechtigheid, namelijk het overtreden van de wet en van het recht. En vandaar een overtreding of ongerechtigheid. Iets verkeerds doen, iets wat tegen de regels is, zal ik maar zeggen. Iets wat de regels overtreedt. Voor ons als kinderen gods ligt dat begrip zondigen in de praktijk op een veel hoger niveau. De gedachte is namelijk dat al wat niet dient tot eer van God, tot verheerlijking van Christus, hoe het maar heten mag, wordt beschouwd inderdaad als zonde. U zou daar niet meteen van wakker moeten liggen. Het punt is namelijk dat het ook onmogelijk is om de zonde als zodanig, op welk niveau ook, in ons leven te bestrijden. Dat gaat namelijk helemaal niet, dat zegt de Bijbel ook. Maar er staat tegenover dat wij wel degelijk ervoor kunnen kiezen om de gerechtigheid, om de Heer namelijk, om God te dienen. En dat zouden wij doen. En daarmee worden inderdaad de werken des duivels verbroken. U wordt geacht te weten dat heel de natuurlijke mensheid in het algemeen, in de praktijk beheerst wordt door de duivel en zijn personeel. Daar mag je van schrikken, dat hoeft voor mij ook niet. Ik lig er ook niet wakker van. Dat is nou eenmaal zo. Of we dan te doen hebben met, laten we zeggen, demonie of paranormale verschijnselen of wat vreemde esoterische zaken. Dat maakt me verder helemaal niks uit. Ook waar dat niet het geval is en waar de mens geestelijk met een kleine g dan wel psychisch volkomen 100% gezond is, daar nog wordt de mensheid beheerst door de duivel hemzelf. Daar gaat het maar om. En hij gebruikt daarvoor personeel, op wat voor wijze dan ook en waaruit het personeel dan ook maar mag bestaan. Zo zit dat nou eenmaal. En het bedient zich in het bijzonder van de natuurlijke aanleg van de mens. Er staat in Jacobus 1. Ieder die verzocht wordt, wordt niet van God verzocht, maar feitelijk door zijn eigen natuur, door zijn eigen begeerlijkheid enzovoorts. En daarbij maakt de duivel gebruik van alles en nog wat. Dat maakt verder niet uit. Het punt is gewoon dat de enige manier om daaraan te ontkomen is dat wij ons goden zouden onderwerpen. Ik meen dat ik het hier wel eens eerder gelezen heb. Dan moet ik even zoeken waar het precies staat, hoor. Dat is in Jacobus 4. Daar staat het heel kort namelijk. Daarom lees ik die altijd in dit verband. Jacobus 4, vers 6. Daarom zegt de schrift, God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Want wij zouden niet alleen genade ontvangen om eeuwig leven te krijgen en vergeving van zonden, maar ook genade om hem zelfs nu in het vlees te mogen en te kunnen dienen. En daarna vervolgens, zo onderwerpt u dan goden. Dat betreft is Jacobus veel korter van stof dan Johannes. Onderwerpt u dan aan God? Dat is wat we zouden doen. Niet strijd tegen de duivel. Of strijd tegen de zonde. Kom je in heel de Bijbel niet tegen. Er staat, onderwerpt u dan goden. En daarna staat er, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Ik heb er nog een reden om het vers voor te lezen. Ik heb namelijk gemerkt, althans dat is mijn ervaring, dat de tweede helft van het vers gewoon geciteerd wordt, het eerste deel niet. Dikwijls wordt wel geciteerd, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Maar ik heb me jarenlang serieus, dus geen grapje, afgevraagd, hoe wederstaat men de duivel? Hoe doe je zoiets? Totdat ik het vers gewoon in mijn Bijbel las. Er staat precies hoe het moet. Namelijk, onderwerpt u dan goden. Toch? En daarmee wederstaat men de duivel. Want de duivel vindt alles best wat een mens doet, zolang hij zich niet aan God onderwerpt. En wat hij daarnaast doet, maakt hem niks uit. Zeg maar waar het om gaat, toch? Nou goed, dus wat zouden wij doen om de duivel te wederstaan? Ons aan God onderwerpen, het is de enige manier. Maar u begrijpt het woord onderwerpen toch? Dat wil zeggen, ons dienstbaar maken aan. Ons bereidstellen om God te dienen. Dat is wat het is. Ons beschikbaar stellen voor zijn werk. En dat breekt de werken van Satan in ons. En zo staat het dus in 1 Johannes 3. Zoals gezegd, Johannes 3 zegt het, of 1 Johannes 3 zegt het wat ingewikkelder. Maar het is heus dezelfde waarheid. Andere plaatsen trouwens ook hoor, maar vooruit. Dus inderdaad, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dus 1 Johannes 3 vers 8, opdat hij, die Zoon, de werken des duivels verbreken zou. En waar wij ons aan hem onderwerpen en in de praktijk van ons leven hem dienen, daar worden die werken des duivels inderdaad verbroken in de praktijk. En daar gaat het om, en dat is ook eigenlijk het doel, om zo te zeggen, van ons leven. Begrijp je me goed? Men zou twee doelen kunnen noemen. De ene is natuurlijk dat wij voorbereid worden, dat wil zeggen opgevoed worden voor onze toekomstige aanstelling tot zonen. Daar gaat het schriftgedeelte uiteindelijk ook gewoon over, in het bijzonder in vers 2 en 3. Maar om dat nog meteen als het doel te beschouwen, ik denk het eerste doel is de verheerlijking van God in ons lichaam. Met dank aan de eerste Korinthebrief dan. Gij zijt duur gekocht. Waaruit ook voortvloeit, als we gekocht zijn, dan hebben we een meester die wij zouden dienen. En zo is dat ook. En de volgende zin is dan, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Ik meen zelfs dat het er twee keer staat, woorden van die strekking. De eerste hoofdstukken van de eerste Korinthebrief. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Daar gaat het om. Want de gedachte is dat wij van nature en in het vlees prooi zijn van de werken des duivels. Maar juist door de werking van de genade Gods in ons en daarmee de werking van de geest Gods in ons, worden die werken des duivels verbroken. Hoewel we van nature dus, laten we zeggen, de duivel zouden dienen. Dat is wat zware term, maar vooruit, hè. Blijkt het toch mogelijk in dit vlees en in dit zondige lichaam God te dienen. En dat is de reden waarom wij gereinigd worden. Dat stond trouwens allemaal al eigenlijk samengevat in het eerste deel van deze brief. Maar daar ga ik nu maar even niet naartoe. Ik probeer weer de draad op te nemen in de eerste verse van 1 Johannes 3. Daar waren wij vorige keer namelijk al. Want hij zei net dat we uit hem geboren zijn, eventueel het einde van vers 9 van hoofdstuk 2, vers 29. En daar gaat de apostel dan op in, uit hem geboren zijn. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden, gezien vanuit het Oude Testament, op dezelfde wijze als dat ook staat in Johannes 1, vers 12. Ik meen dat ik u dat voorgelezen heb. Ze hebben macht ontvangen, weet u nog, kinderen gods te worden. Gezien vanuit oud-testamentische tijd, want zo neemt Johannes nou eenmaal die draad op. Zoals trouwens veel brieven dat doen, hoor, overigens. Daarna zou erachter staan, en wij zijn het. Ik denk ook dat het er echt moet staan, al bestaat er enige twijfel over. Ik denk dat het er echt moet staan, omdat ik anders niet begrijp de volgende zin. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. En dat de wereld ons niet kent, is niet omdat wij kinderen God zouden worden ooit een keer in de toekomst, maar omdat wij dat inmiddels zijn. Daarom verwacht ik die zin, dat we dat ook zijn, inderdaad al in vers 1. En die hoort er mijns inziens ook te staan. Maar goed, de Heere geleerden zijn het er niet echt over eens, maar vooruit. Maakt me nou niet zoveel verschil, want het lijkt ons duidelijk genoeg, hè? De wereld kent ons niet, omdat ze hem niet kent. Het punt is namelijk dat wij, en dan neem ik toch maar de parallel met Romeinen 5, dat wij deel uitmaken van die nieuwe mensheid. Een mensheid die inderdaad aan andere natuurwetten, de wetten van de nieuwe natuur namelijk, aan andere natuurwetten is onderworpen. Een mensheid die inderdaad onttrokken is aan de macht van de duivel, daar komt het op neer. Per slot, Romeinen 8, maar het is dezelfde reeks nog, hè? Romeinen 5, 6, 7 en 8. Romeinen 8 zegt dat wij in Christus, maar daar staat het achteraf vastgesteld, dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. En daar gaat het maar om. Dat is ook zo. En daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Dat is nog een redelijk positieve vaststelling hier. Hoewel hij negatief klinkt, maar de negatieve variant is deze. De wereld heeft mij gehaat, ze zullen ook u haten. Zo staat het in het Johannes-evangelie. Maar het is uiteraard dezelfde gedachte. En kennen wil zeggen gemeenschap hebben. Ik zeg het er altijd bij, hè. Wil zeggen gemeenschap hebben met. En de wereld kent ons niet. De wereld wil met ons niks van doen hebben. Omdat zij inderdaad onze Heer niet kennen. Ze hebben onze Heer verworpen. Zij verwerpen ook ons. Sterker, ze hebben de Heer gehaat. Zij zullen ook ons haten. En de Bijbelse gedachte blijft, naarmate wij de wereld lief hebben. U weet toch, liefde voor de wereld is vijandschap tegen God, lazen we eerder al, hè? Meen ik. Nou, ik zie het niet meer, maar het was naar aanleiding van vers 15 van hoofdstuk 2, dan toch in elk geval. Daar heet het niet kennen of gemeenschap hebben, maar heet het lief hebben. Maar liefde voor de wereld is inderdaad vijandschap tegen God. Dat is het idee. En andersom, naarmate wij dus de wereld lief hebben, zullen we niet in gemeenschap met onze Heer wandelen. En andersom, naarmate wij in gemeenschap met de Heer wandelen, zal de wereld ons niet kennen. Maar andersom ook, uiteraard. Dus maar de vraag waar werkelijk ons leven is. Kortom, vers 2, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Dat is inmiddels zo, want die belofte dat men kind van God zou genaamd worden, of dat men macht had ontvangen kind van God te worden, is inmiddels vervuld door de opstanding van de Heer Jezus Christus, namelijk door het openbaar worden van het leven. Maar dat was 1 Johannes 1, vers 2. En dus wij zijn kinderen Gods. En daarna staat er, en het is nog niet geopenbaard, dat wil zeggen, het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Ik ben niet helemaal ongelukkig met dit woord openbaring, maar ik heb vorige keer al gezegd, eigenlijk had het een ander woord moeten zijn. Het is niet het gebruikelijke woord voor openbaren, maar bij nader inzien maakt het weinig verschil. Ik moet er alleen bij zeggen dat als hier staat het is nog niet geopenbaard, betekent dat in ieder geval niet dat het niet is bekendgemaakt. Maar het wil zeggen, het is nog niet zichtbaar. Dat is wat het woord feitelijk betekent. Het is nog niet verschenen. Ik meen dat de nieuwe vertaling, die inmiddels ook 48 jaar oud is overigens, dat dan ook zo heeft. Maar zoiets. Maar het is in hoge mate synoniem, hoor. Het is nog niet verschenen. Ja, het punt is dat de vaste term apocalypsos, of wat ermee samenhangt, de vaste term voor openbare, voor openbaring, rechtstreeks verband houdt met het openbaren van wat verborgen was. Het bekendmaken, ook zwart op wit, van wat verborgen is. Terwijl dit woord, hier vertaald met openbaren, de betekenis heeft, duidelijk de betekenis heeft van zichtbaar maken. Manifesteren. En zelfs algemeen. Ik wil het u nog wel nauwkeuriger zeggen, maar ik ben zelf altijd wat ongelukkig met de nuanceverschillen, kleine nuanceverschillen in bepaalde synoniemen. Want ik heb gemerkt dat ze dikwijls ook maar kunstmatig gecreëerd worden. Het klopt namelijk niet altijd. Maar de normale gedachte is deze, dat het normale woord voor openbaren betekent bekendmaken van wat verborgen was, maar niet noodzakelijk aan iedereen. Zo van, de Heer openbaart zich aan zijn discipelen, ja, in de openzaal, maar niet met iedereen erbij. We waren een kleine groep. Of we nemen Efeze 1, dat is misschien makkelijker, hè? Een van onze zegeningen, geestelijke zegeningen in Christus, zoals ze daar opgezond worden, is dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Nou, daarvoor wordt later het woord openbaren gebruikt in hoofdstuk 3. Maar het is niet bekendgemaakt aan de wereld, het is op kleine schaal uiteengezet, is de gedachte. Dus het had dus een beperking in ook nog, eventueel, een kleine kring. Maar wanneer het gaat om dit woord, wat wij dan zouden vertalen met verschijnen, omdat het iets met schijnsel, dus met aan het licht brengen van doen heeft, dit woord heeft de betekenis in het algemeen vertonen. Aan wie dan ook maar, of iedereen het ziet, dat is weer een ander verhaal, maar fundamenteel is het voor iedereen zichtbaar. En, dat is en het gaat hier dan ook in 3 vers 2 over onze verschijning in heerlijkheid met Christus. Daar wordt dus het woord openbare eventueel ook voor gebruikt, maar zoals gezegd, ze overlappen elkaar. Zijn genadig genoeg, want hier in het Johannesevangelie wordt dit woord gebruikt. Phaneia. Weten we daar een goed woord voor? Nee, epiphaneia komt ook nog voor. Phaneia. Een fantoom, dat woord komt er ook nog vandaan. Iets wat zichtbaar gemaakt wordt. Nou goed. En aan Timotheus schrijft hij, grijp naar het eeuwige leven. Dat is dat opstandingsleven. Maar het zou geleefd worden in de praktijk. En ook hier staat er dan bij, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En aan Timotheus schreef hij, tot het welk gij ook geroepen zijt. Dus precies dezelfde gedachtegang dus. En daarna nog veel sterker, in vers 14 van Filippenzen 3, maar één ding, vergetende hetgeen achter is, kun je toch niks meer aan doen, niet meer te veranderen. Vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar het doel dus. Jaag ik naar het wit tot de prijs, want er zou een prijs behalen aan het eind van de loopbaan, zoals hij op vele plaatsen schrijft. En die prijs is die roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Want onze roeping is een roeping om tot zonen gesteld te worden in de toekomst, in de dag van Christus. Dat is de prijs die we zouden ontvangen. Dat zoonschap namelijk. En daar strekt de apostel Paulus zich naar uit. Weet het zo gauw niet, maar die zijn genadig genoeg. Je kunt niet zeggen het is een speciaal woord van Johannes, want Johannes gebruikt later het woord openbare, apocalypse, wel degelijk. Het is zelfs via hem in het bijzonder bekend, hè, via de titel van het laatste Bijbelboek. Nee, maar dit betekent gewoon verschenen. Het punt is namelijk, we zouden ons dat goed realiseren, dat aan ons wel degelijk bekend is gemaakt dat wat verborgen was. En wat verborgen was, was dat die eerstelingen van dat nieuwe verbond inderdaad tot zonen gesteld zouden worden, zelfs in een hemelse positie. Want dat is, als het er helemaal over gaat, de verborgenheid. Ja, het omvat meer, natuurlijk. Maar als er nou iets specifiek is aan wat wij in het algemeen, of wat de schrift in het algemeen de verborgenheid noemt, is dit. Namelijk dat er zouden zijn die zo zonder meer deel zouden hebben aan de heerlijkheid, de uiterste verhoging, tot in de hemel zelf, van de Messias. Want dat is niet geopenbaard of bekendgemaakt in het Oude Testament. Dat is het wat in het verleden niet is bekendgemaakt. Ik wil het u wel voorlezen, want er is natuurlijk toch tegenwoordig nogal wat discussie over het thema. Over die kwestie van die verborgenheid. Maar Efeze 3 dan maar, dat is toch min of meer standaard schriftgedeelte daarvoor. Maar daar wordt uitgebreid gesproken over de verborgenheid, over bedeling van de verborgenheid. Die is geopenbaard. Er staan twee woorden, openbaren en bekendmaken in één adem, in vers 3. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Vind ik een leuke term, want het is eigenlijk een pleonasme, openbaren en bekendmaken. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Vers 5. Welke in andere en dus voorgaande eeuwen aan de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Aan zijn heilige apostelen en profeten, geopenbaard bovendien door de geest. Namelijk, wat houdt het in? Wel, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Er staan een paar dingen tegelijk. De eerste is namelijk dat heidenen en joden, dat wil zeggen gelovigen uit de heidenen en gelovige joden, deel hebben gekregen aan precies dezelfde zegeningen. Maar dat is nog niet eens de verborgenheid, want dat staat gewoon in het Oude Testament allemaal uitgebreid. Dat dat zo is. Maar meer specifiek, dat zij beiden als gelovigen zijn van hetzelfde lichaam. En welk lichaam dat is? Ja, dat is dat lichaam uit hoofdstuk 1, vers 22 en 23. Waarin dus gesproken wordt over de hemelse positie van Christus, ver boven alle overheid en macht, et cetera. En waarbij in één adem gezegd wordt, God heeft hem alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Het is leuk hoor, want vers 20 en daarmee ook 21 is aangehaald uit Psalm 110. Bekend Psalm 110, eerste verse. En vers 22 is ontleend aan Psalm 8. De zoon des mensen aan wie alle dingen onderworpen zijn. Maar wanneer het op Christus van toepassing gebracht wordt, hier staat er meteen. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het al. Alle dingen, dat is een beetje te ruim vertaald. Het is namelijk een enkelvoud daar, hè? Niet meervoud. Niet alle dingen, maar heel het ding. Het hele ding namelijk, het al. God heeft hem aan de gemeente gegeven dat een hoofd boven het al, en dat al is niet het heelal, maar is gewoon het geheel van de gemeente. Hoofd van een geheel, hoofd van een lichaam dus. Hè. God heeft hem gegeven in die positie tot hoofd van de gemeente, die zijn lichaam is en daarmee de vervulling van Christus. Heb u dat? Hier staat hij wat kort. Elders wat uitgebreider. Maar de gedachte is dus dat die positie van Christus ook de positie van de gemeente is, dan wel zou zijn. En dat lees je in het Oude Testament. Wat je in het Oude Testament leest, is de Messias inderdaad aan de rechterhand Gods. Dat is ook hier geciteerd uit Psalm 103, Psalm 8, maar noem ze maar op, want er zijn er vele. Maar nooit is de gedachte daarbij dat hij daarbij in die positie vergezeld zou zijn van vele andere mensen nog wel. Daar gaat het om. Omdat een mens in de hemel zou zijn, kan je nog net vinden. De mens, Jezus Christus namelijk. Dat staat hier, dat wordt hier geciteerd uit de meest aangehaalde schriftplaatsen uit het Oude Testament in het Nieuwe. Psalm 110, Psalm 8, eventueel Psalm 2. Maar dat hij daar vergezeld zou zijn van andere mensen, u en ik dus, ja, dat vind je in het Oude Testament niet. Maar goed, als we het één keer weten uit het Nieuwe, kunnen we met enige moeite het verschijnsel als zodanig in het Oude Testament terugvinden. Dat wel. Maar dat is omgekeerd redeneren. Zo moet het ook, want wij zouden het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe en niet andersom. Om een goede reden. Andersom kan niet, want het Oude Testament wordt geacht duisternis te zijn in vergelijking met het Nieuwe. Dat is 2 Korinthe 3. Dus ik zeg niks bijzonders eigenlijk. Hè? Dus het Oude lezen in het licht van het Nieuwe. Nou goed. En dan vaststellen dat de gemeente wel degelijk in het Oude Testament genoemd wordt. Maar dat is een ander verhaal dus. Hè? Maar het wordt daar niet geopenbaard. Maar het punt is dat de verborgenheid eruit bestaat dat gelovigen uit heiden en joden samen deel uitmaken van ditzelfde lichaam. Dat lichaam uit hoofdstuk 1, vers 22 dus. En dus een hemelse positie zouden ontvangen in plaats van een aardse. Het zij op de oude, het zij dan wel op de nieuwe aarde. Want het speelt geen rol. Het gaat over de hemel. En dat is echt de grote verborgenheid. En dat heet, als bekendgemaakt wordt, heet het dat het gaat om openbaring. Het is bovendien diezelfde brief die in die opsomming van die geestelijke zegeningen ook zegt dat hij ons, Efeze 1 vers 5, tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Nog onbekender begrip, bij u vermoedelijk niet, hoop ik. Maar in het algemeen is het een heel onbekend begrip, omdat men het altijd leest als adoptie. Adoptie, geadopteerde kinderen, alsof we van Gods wegen geadopteerde kinderen zijn. Ik schrik er nog altijd van als ik dat soort opmerkingen lees in wat ik beschouw gewoonlijk als toch goede bijbelcommentaren. Daar schrik ik echt van. Maar het schijnt in de Engelse wereld niet uit te roeien te zijn, die hele kwestie. Adoptie. Er komt dat het woord adoptie daar ook staat, hè? Adoption. Maar goed. En dus wat er dan ook staat, zonen of kinderen verder, maakt ze al niet meer uit. Er blijft geadopteerde kinderen. Aangenomen kinderen. Maar is het niet, het is aanstellen, dat is wat het woord betekent. En niet tot kinderen, want kinderen worden niet aangesteld, maar gewoon geboren. Maar zonen worden aangesteld, erfgenamen namelijk. Dat is waar het omgaat. Dat heeft hij rechtstreeks mee van doen, want die hele kwestie van de gemeente is namelijk dat die gemeente hier als kinderen Gods wordt opgeleid tot zonen Gods, is de bedoeling. En dus tot toekomstige heerlijkheid. En dat is inderdaad de grote verborgenheid. Begrijp je me goed? Wat niet verborgen is, is dat Israël, als het tot bekering komt, ook gesteld zal worden tot zonen, maar niet in de hemel, maar gewoon op aarde. Als dat volk, de eerste onder de volkeren, als de eerstgeboren, als de zoon te midden van de volkeren. Maar het punt is dat de gemeente die positie nog weer inneemt boven Israël en daarmee in de hemel zelf. Dat is de verborgenheid. Vandaar dat als Romeinen 8 zegt, neemt u me niet kwalijk dat ik zo snel ga en het niet allemaal opzoek, anders dan duurt het allemaal zo lang. Maar vandaar dat Romeinen 8 zegt dat we inderdaad tot zonen gesteld zullen worden bij de verlossing van ons lichaam. Het staat er zelfs een paar maal. Maar daarna wordt meteen in Romeinen 9 de vraag gesteld hoe dat nou in vredesnaam mogelijk is. Omdat toch die Paulus' broeders naar het vlees, hunner was de aanstelling tot zonen, staat erbij. En vandaar dat hij dan 3 hoofdstukken neemt om uit te leggen de overeenkomst, maar meer in bijzonder het verschil tussen de gemeente en Israël. Want inderdaad, diezelfde aanstelling tot zonen die in het Oude Testament aan Israël beloofd was, die wordt inderdaad op de gemeente toegepast, maar op een veel hoger niveau, op het hemelse niveau namelijk. En dat is die kwestie van die verborgenheid. Maar begrijp je me goed, dat is wel degelijk inmiddels geopenbaard in de dagen van Johannes zeker. Is bekendgemaakt. Meteen al. In allereerste brieven die het allereerste nieuwtestamentische brieven feitelijk al. En als dus, en dan keer ik terug naar 1 Johannes 3. Als dus Johannes schrijft, het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, dan zegt hij niet, het is nog niet bekendgemaakt. Hij zegt, het is nog niet verschenen. En ik denk dat dat de enige reden is waarom hij dit woord gebruikt. Omdat het wel bekendgemaakt is en wel geopenbaard in de zin zoals Paulus dat beschrijft. Verborgenheid die geopenbaard is, namelijk bekendgemaakt, dat enzovoorts. Maar Johannes zegt het is nog niet zichtbaar. Het is nog niet verschenen. Het is nog niet verschenen wat, dan wel hoe, wij zijn zullen. Maar als u vraagt wat zullen wij zijn, dan is het makkelijk genoeg, heb ik u vorige keer ook al voorgehouden. Vanuit oud-testamentisch standpunt zouden de gelovigen ooit kinderen Gods worden. Maar vanuit nieuw-testamentisch standpunt, kinderen Gods zouden zonen Gods worden. En voor de goede orde, ik had hem er net al in gedachten, maar ik vond geen gaatje om het te zeggen. Diezelfde gedachte namelijk vinden wij ook in Hebreeën. En in het bijzonder aangekondigd in Hebreeën 1 en 2, waarin uiteengezet wordt hoe de Heer Jezus Christus een positie gekregen heeft aan de rechterhand Gods. Volgens Psalm 2. Psalm 2, maar in bijzonder ook Psalm 110 en diezelfde Psalm 8, want diezelfde twee psalmen worden niet alleen aan het eind van Efeze 1, maar ook in Hebreeën 1 en 2 geciteerd. En daarna in Hebreeën 2 staat er meteen dat het de bedoeling was dat die Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods, aan wie alle dingen zijn onderworpen, dat het de bedoeling was dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Naar de hemel, namelijk. Dan heb je precies hetzelfde verhaal. Hetzelfde als in Romeinen, hetzelfde als in Efeze, het maakt echt geen verschil. En de datering van die brieven heeft er dus ook inderdaad helemaal niets mee te maken, want je vindt gewoon precies dezelfde waarheid. En nadat dat in Hebreeën 1 en 2 uiteengezet is, begint Hebreeën 3 dan met hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijn. Dat is waar het om gaat, de hemelse roeping. Niet een aardse. Maar een nog veel hogere, als inderdaad als lichaam van Christus, enzovoorts. Dat is de bedoeling. Wij zijn geroepen om tot zonen gesteld te worden. Daar eindigt de brief dan ook min of meer mee. Nou ja, in hoofdstuk 13 is het einde, dat weet ik wel. Maar ik bedoel hoofdstuk 12 eigenlijk, want ik beschouw dat als de climax van de brief. Hoofdstuk 12. Dat niet iemand zei, een hoereerder gelijk Ezau die om een spijzen zijn eerst geboorterecht weggeeft, enzovoorts. Want wij zouden tot zonen gesteld worden. Dat is inderdaad Hebreeën 12, dat staat er allemaal. En er staat ook dat we opgevoed worden en zo getuchtigd. Is een wat sterke term, maar vooruit, hè. Schijnt geen lolletje te zijn, staat erbij, maar het werpt van zich een vrucht, weet je wel, een geestelijke vrucht enzovoort, de heerlijkheid. En dus precies hetzelfde als Romeinen 8. Ik weet dat het lijden van de tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Het is precies hetzelfde. Alleen van een andere kant benaderd, met andere voorbeelden enzovoorts in Hebreeën, maar niettemin volstrekt dezelfde uiteenzetting. Op verschillende manieren. U weet wel, Romeinen gewoon systematische uiteenzetting, Hebreeën uiteenzetting aan de hand van oud-testamentische Bijbelse typologie. En Johannes zet hetzelfde uiteen en doet dat op zijn volstrekt unieke eigen wijze. Daar komt het op neer. En dan ga ik toch weer terug naar Johannes. Dus, in Johannes 3 vers 2. Geliefden, nu zijn wij zijn kinderen Gods en wij zullen nog veel meer zijn, want Efeze 1. God heeft ons als kinderen tevoren verordineerd tot zoonstelling. En hier staat het. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Maar dat er wel degelijk bekendgemaakt en dus geopenbaard is in de gebruikelijke term, staat erachter. Maar wij weten, omdat het geopenbaard is, wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, ik prefereer altijd worden, maar ja, dat maakt in de praktijk toch eigenlijk geen verschil. Wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn of worden, wij hem zullen gelijk wezen. Zonen, namelijk. Heerlijkheid, erfenis, of wat dan ook maar. Maar om daar werkelijk deel aan te hebben, ook individueel. Kijk, dat de gemeente daar deel aan heeft, dat is een duidelijke zaak, gaat niks vanaf. Maar ook individueel bestaat er onderscheid feitelijk. Opdat we inderdaad persoonlijk of individueel daaraan deel zouden hebben, zouden wij ons hier laten kastijdigen. Acht niet klein de kastijding des Heren. Dus Hebreeën 12, dan maar weer dus. Hè. Wij zouden inderdaad nu de Heer dienen en nagebleken dienst. Hier zouden we, of nagebleken trouw moet ik eigenlijk zeggen, en dus geloof, zouden wij ook persoonlijk in die heerlijkheid delen, is het idee. En dat is ook wat hier in de volgende verse uiteengezet wordt. Alleen, de apostel zegt eerst hoe het is. Hij zegt, wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem zullen gelijk wezen. En als u vraagt, hoe kan dat nu weer? Dan is dat de goede vraag, want dan begrijpt u de rest van de zin ook. Want staat er, wij zullen hem zien gelijk hij is. Want al, dat betekent gewoon, dat want wil zeggen dat het de verklaring is, hè, die nu volgt. Dat betekent gewoon, als wij hem zullen zien gelijk hij is, zullen wij hem gelijk wezen. Zodat de vraag is waar u zich dan het meeste over zult verbazen, over de Heer of over uzelf. Nee, sommigen hebben een hekel aan het lied, heb ik gemerkt. Maar ik hou van het lied Glorie, Glorie voor mij. Het is het enige lied wat ik me zo voor de geest kan halen, waarin gesproken wordt over de heerlijkheid die wij zouden ontvangen. Het lijkt me toch een goeie, want het is een volstrekt, maar ook volstrekt bijbels gegeven. En we zouden ons dat ook realiseren, want dat is de hoop die wij hebben. Immers. En dus glorie, u weet, glorie, dat is via het Latijn dan wel via het Engels het woord voor heerlijkheid, hè? Dat is wat het is. Precies hetzelfde. Nou goed. Maar wanneer wij hem zullen zien, zullen wij zijn zoals hij. Ik heb u vorige keer al voorgehouden, natuurlijk, die korte uitspraak. Want ik hou van die korte uitspraken voor het gemak. Die korte uitspraak uit Colossense 3. Maar er staat precies hetzelfde ook als hier in 1 Johannes 3. Wij zouden namelijk bedenken, dan wel zoeken, de dingen die boven zijn, waar Christus is, die ons leven is. En daarna, en, want daar gaat het over, hè? En dus de gerechtigheid dienen. De Heer dienen. Dienen degene die in de hemel op die troon der genade gezeten is. Om maar erop te wijzen dat het hetzelfde is als Hebreeën dus, hè? De Hebreeënbrief. En waar wij dat doen, staat in vers 4. Wanneer dan Christus zal geopenbaard zijn, dezelfde term, min of meer, als uit 1 Johannes 3... wanneer dan Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, en voor zover hij ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ik weet uit mijn hoofd niet welk van die woorden voor openbaren dan hier gebruikt wordt, maar het maakt ook niks uit. Hetzelfde woord, verschenen dus. Vanero. Oh, dank u. Dat is de noordelijke uitspraak. Daar moet ik even van wennen, mevrouw. Hetzelfde woord dus dat maakt het nog makkelijker en nog duidelijker. En dus wanneer Christus zal verschenen zijn, dan zult ook gij met hem verschijnen. Verschenen worden kan ook. Zult gij met hem verschijnen, geopenbaard worden. In heerlijkheid, dus in heerlijkheid. Hier staat er gewoon bij. In heerlijkheid. Dan. En dus leg dan af de oude mens. En doet aan de nieuwe mens. Kortom, dient niet de ongerechtigheid, maar dient de gerechtigheid. Zoek niet de dingen die op aarde zijn, maar zoek de dingen die in de hemel zijn. Het is overal hetzelfde verhaal. En hier in 1 Johannes 3 dus ook. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen, maar wij weten, want het is ons wel geopenbaard om zo te zeggen. Wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En dat is uiteraard bij de opname van de gemeente. Ik zoek nog altijd naar een betere Nederlandse term. Maar, ik excuseer me altijd voor de uitdrukking. Ik kwam trouwens een Engelse term tegen. Vandaag, het was me nooit eerder opgevallen eerlijk gezegd. Maar daar spreekt men over de rapture. Dat wil zeggen de opname, de wegrukking. Het is een wat sterkere term dan de Nederlands. En zo hoort het ook, want het is zo'n sterke term. Maar een van de veelgebruikte Engelse termen is de translation. The translation of the church. En dat wist ik wel, want het is me nooit opgevallen. Maar die kan je in het Nederlands ook niet gebruiken. Want translation, dat heet bij ons vertaling. Dus dat gaat ook niet. Maar dat is niet wat het woord echt betekent. Translation wil gewoon inderdaad zeggen een verandering. En van de ene taal naar de andere, dan is het een vertaling. Maar translation is lang niet altijd de vertaling. Translation of the church is niet de vertaling van de kerk. Of zo. Nee. Maar wel de verandering. En dat is eigenlijk het goede woord. Wij zullen, net zo goed uit 1 Thessalonicenzen 4, wij zullen veranderd worden. Dat is het woord. Daar komt het ook vandaan. Die translation. Wij zullen veranderd worden. Dat is wat wij de opname van de gemeente noemen bij gelegenheid met de wat sterkere term. Maar het is bij die gelegenheid dat wij de Heer zullen zien, maar dan zullen wij hem gelijk zijn. Daarnaast zou ik lezen 2 Korinthe 5, opdat u maar goed zult zien dat deze dingen overal in de schrift gevonden worden, doorheen al de brieven. 1 Korinthe zelfs nog. Die zijn nog ouder, denk ik dan maar. Maar vooruit. 1 Korinthe 15. Waar eerst in vanaf vers 45 gesproken wordt eveneens over datzelfde verschil tussen de oude mens en de nieuwe mens. De oude mens met Adam als hoofd en de nieuwe mens met Christus aan het hoofd. Hetzelfde dus als in Romeinen 5. Waarbij dan staat de eerste mens, Adam is levende ziel, de laatste Adam levend makende geest. Enzovoorts. En het geestelijke is niet eerst maar het natuurlijke of het zielijke, daarna het geestelijke. Kortom, de eerste mens is uit de aarde en is aards. De tweede mens, en daarmee ook tweede mensheid, is de Heer uit de hemel. En dan, hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse mens, Christus, is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs bij het beeld des aardsen mensen gedragen hebben, dat wil zeggen gelijk wij van nature beelddragers zijn van Adam, want dat staat gewoon dus in de Bijbel, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen, dat wil zeggen het beeld van Christus dragen. En dat is weer Romeinen 8 dus, hè? We zouden veranderd worden naar zijn beeld. We zouden veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is 2 Korinthe 3 weer. Enzovoorts. Maar daarna staat er, doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed, dat is die oude mens, het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Let op dat er niet staat ingaan, maar erven. Als er zou staan dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet kunnen ingaan, dan klopt er iets niet. Want wij weten dat wel degelijk vlees en bloed het koninkrijk zal binnengaan. Namelijk de 1000 jaren in. Er zijn weliswaar wedergeboren mensen als die 1000 jaren beginnen. Maar het is vlees en bloed. Bovendien, als u mij vraagt, worden in de 1000 jaren ook mensen geboren? Dus vlees en bloed zijn niet wedergeboren dan nog. Toch? We gaan dus wel degelijk het koninkrijk in. Maar waar het gaat om beërven, is het een heel ander verhaal. En de gedachte is dus, maar het wordt natuurlijk hier meer specifiek op de gelovigen van vandaag toegepast. De gedachte is dat wij eerst onverderfelijkheid en onvergankelijkheid zouden aandoen alvorens met hem te erven. En als daarna, vanaf vers 51, als onderdeel van de verborgenheid, logischerwijze, omdat het gaat om de hemelse positie van de gemeente, gesproken wordt over wat wij dan maar weer populair noemen de opname van de gemeente, dan wordt er gezegd dat dat noodzakelijk is, omdat we anders niet kunnen erven. Onze erfenis niet in bezit kunnen nemen. En dat is dus precies het hele verhaal. De opname van de gemeente is namelijk onze aanstelling tot zonen, tot erfgenamen namelijk, definitief. En daarom gebeurt het uiteraard voordat ook maar iets van het koninkrijk van Christus op aarde zal geopenbaard of verschenen zijn. En dus, mijn vader zou gezegd hebben, het is punt 1 op Gods agenda. Ook wel populair gezegd, maar dat is wel zo natuurlijk, hè? Nou goed. Want wij zouden onverderfelijkheid aandoen en onsterfelijkheid aandoen. En ik kan nooit nalaten het laatste vers dan ook te lezen, omdat daarmee dat vers ook meteen verklaard is. Vers 58. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, enzovoort. Want we zouden weten dat onze arbeid niet ijdel is in de Heren. Waar we namelijk de Heer dienen, zullen we delen in die erfenis. Want, Colossense 1, wij zijn bekwaam gemaakt om deel te hebben in die erfenis, enzovoort. Daar gaat het dus allemaal vervolgens om. Niet over in de hemel komen, zeg ik altijd. Want dan beantwoord ik het ook tamelijk lomp. Dan zeg ik, ja, daar zijn we al. Ik weet ook wel dat Dat twijfelachtige. Maar goed, maar daar zijn we al. Dat kan ik in ieder geval bijbels verantwoorden. Enzovoort. Maar dat is niet waar het werkelijk om gaat. Voor ons als kinderen Gods. Waar het om gaat is of wij inderdaad overkleed zullen worden. Heerlijkheid zouden ontvangen. Erfenis zouden ontvangen. Loon zouden ontvangen. Of hoe het maar heten mag. En dat is, zou mooi wezen voor dan dat het zo is. Maar ik persoonlijk vind dat dat ook mooi is voor nu. Want dan heb je hier tenminste iets zinnigs te doen. En zelfs dingen die overigens onzinnig zijn, blijken dan toch ineens zinnig te zijn. Ja. Nou goed. 1 Johannes 3. Wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen, dat wil zeggen, zo gebeurt dat. Als wij hem zullen zien, gelijk hij is, dan zullen we hem gelijk zijn bij diezelfde gelegenheid. Ik verwacht van het ene moment op het andere dat wij de Heer zullen zien. Als we daar naar onszelf zien, zien we er net zo uit. Ik verwacht alleen dat het onderscheid tussen u en mij enerzijds en de Heer anderzijds toch duidelijk waarneembaar is, mag ik aannemen. He? Maar niettemin, in beginsel, hetzelfde. Want hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Dat is Hebreeën 2 waar dat staat en de paralleltekst in Romeinen 8 is. Hij zou de eerstgeborene zijn onder vele mede-erfgenamen, onder vele broederen. In die hemelse positie, inderdaad. Ja. Daartoe zijn wij geroepen en daarom zijn wij in Christus meer dan overwinnaars. Want er kan feitelijk ook niks meer misgaan, is het Bijbels idee. Natuurlijk, als we hierover spreken, wekt het de indruk dat we iets zouden moeten. Dat wil ik meteen wel corrigeren. Wij moeten helemaal niks. Wij mogen wat, dat is één ding. Maar het andere ding is, het enige wat we echt zouden doen is, maar dat herhaal ik hier om de andere week, is wij zouden onze lichamen stellen tot heilig, levend, heilig, goden, welbehaaglijk offer. En de rest zou hij doen? Nou ja, totdat wij ons daaraan onttrekken, zal ik maar zeggen. Maar de rest zou hij doen. Dat is een eerlijke zaak. Wij stellen ons ter beschikking. Dat blijft dus ook zo. Houden wij ons aan, daar blijven wij trouw aan. Dat heet bij gelegenheid gewoon geloof dus. Hè? Daar blijven wij trouw aan. En hij zal zijn werk in ons doen. Gegarandeerd. En vandaar al die lofliederen in het Nieuwe Testament, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, hij doet het. En wij dienen alleen beschikbaar te zijn. Dat is onze keuze alleen. En daarna zou het zijn werk zijn in ons en door ons. Dat staat hier ook min of meer in het volgende vers. Een vers wat ook veel misbruikt wordt. Want er staat, en ieder die deze hoop op hem heeft, namelijk ieder die verwacht de Heer te zien gelijk hij is en dan ook zelf veranderd te worden, die reinigt zich. En hoe dat nou komt, weet ik niet, maar het zal misschien aan ons Calvinistisch Nederland liggen, zoals dat populair heet, maar men leest het alsof het een opdracht is. Die reinigt zich. Die moet zich reinigen. En ik heb het vers vaak horen citeren en altijd alsof er stond, niemand ligt er toe, maar altijd alsof er staat, en ieder die deze hoop op hem heeft, die moet zich reinigen. In de commentaren ook altijd, dan moet men zich reinigen. Als je die hoop hebt, als je die hoop wil hebben, dan moet je voorafgaande daaraan jezelf reinigen. En eerlijk gezegd, ik zou niet weten hoe. Want de schrift leert dat het niet kan. Het staat hier ook niet. Er staat niet dat het moet. Er staat dat het gebeurt. Het is de vaststelling van een feit. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Daardoor en daarmee dus. Ja, misschien zegt hij, het is wat moeilijk gezegd. Dan zeg ik, het is Johannes, vooruit hem maar. Maar ik persoonlijk vind het niet moeilijk. Het staat er gewoon in goed Nederlands. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Daarmee en daardoor. Dat kan ook niet missen. Wanneer wij van de Heer heerlijkheid verwachten, serieus, als dat onze hoop is, ons anker erop, onze zekerheid, daar zien wij naar uit, dan worden wij gereinigd. Dat doen wij niet zelf, al zou je hier de indruk krijgen. Dan worden wij gereinigd. Wat wij doen, is die hoop op hem hebben. En dat brengt die reiniging automatisch min of meer met zich mee. Automatisch is niet zo'n fraai woord, want dan lijkt het net alsof de automaat het doet, maar dat is niet zo. Het is de Heer die dat doet. Maar dat hebben we al gelezen, omdat Johannes dat had uiteengezet in hoofdstuk 1. Namelijk vers 7, indien wij in het licht wandelen, het licht van het woord Gods, in het licht wat ons ook inderdaad spreekt over de verschijning in heerlijkheid van Christus enzovoorts. Indien wij in het licht wandelen gelijk hij licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en hebben wij de broeders lief. Want daar gaat het allemaal over in hoofdstuk 3 vervolgens. Dat is onze dienst aan de Heer, onze gemeenschap bewaren. Zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons van alle zonde. Hebben jullie? Reinigt ons van alle zonde. Dezelfde grammaticale vorm als reinigt zichzelf in 3 vers 3. Nou, wij doen het niet zelf, de Heer doet dat. En net zo min als in 1 vers 7 sprake is van een opdracht, is daarvan sprake in 3 vers 3. Er staat niet, het bloed van Jezus Christus zijn zoon moet ons reinigen van alle zonde. Maar hij doet het. En op dezelfde wijze in 3 vers 3 staat niet, die moet zichzelf reinigen, maar die reinigt zich. Niet omdat we het echt zelf doen, zoals gezegd, maar wanneer we deze hoop op hem hebben. Of met de woorden van 1 vers 7, indien we in het licht wandelen, dan gebeurt dat. En dat is het oude verhaal, het systematisch methodische verhaal, lichaam stellen tot God welbehagelijk offer. Daarna veranderd worden in ons denken door de inwerking van het licht van het woord God, zal ik maar zeggen. En daarna, want dat is vervolg op het verhaal, ook in de praktijk, de Heer dienen en onze gaven besteden of hoe het daar allemaal maar heten mag. Dat is dezelfde systematiek die we hier op iets minder systematische wijze dan uiteengezet vinden. Waar wij deze hoop op de Heer hebben, dat is verwachting van heerlijkheid, daar worden wij gereinigd. Door die Heer, die dat bloed van Christus namelijk, dat onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Want Hij is rein en waar wij leven in gemeenschap met Hem, zorgt Hij dat wij rein zijn. In ieder geval, niet dat we niet zondigen in het algemeen, maar wel dat onze gewetens gereinigd zijn van bewustzijn van zonde, of hoe dat maar heet, bij gelegenheid in bijvoorbeeld Hebreeën 10. Maar daar laten we het eerst bij, want het is alweer hoog tijd voor de pauze. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Gelijk hij rein is. Een synoniem voor reinigen, het gaat niet altijd op, maar veel wel. Synoniem voor reinigen is trouwens heiligen. Niet omdat het echt hetzelfde is, maar omdat het wel samengaat. Als iemand geheiligd wordt tot het priesterambt in het Oude Testament, werd hij gereinigd. En andersom, iemand wordt gereinigd om daarna een heilige positie in te kunnen nemen enzovoorts. En zeker in de Hebreeënbrief worden de termen nogal door elkaar gebruikt. Maar daar gaat het om. Reinigen, heiligen. Voor de dienst aan de Heer enerzijds en daarmee reiniging van zonden, in elk geval reiniging van het geweten. Daar durf ik nauwelijks op terug te komen, want daar hebben we natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan. Maar iemand heeft mij in de pauze enige parallelle schriftplaatsen aangereikt, waarvan ik het zeer de moeite waard vind om ze u door te geven, al was het maar te laten zien dat het een algemeen bekende Bijbelse waarheid is dat men gereinigd, dan wel geheiligd wordt, simpelweg door het woord en dus doordat men zich daaraan onderwerpt of aan de Heer onderwerpt. Dat het door het woord gebeurt, wist je natuurlijk, want u kent alle de uitdrukking uit Efeze 5, was de bedoeling, waar staat dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven opdat hij haar reinigen zal. Dat is altijd mijn eerste reactie op dit vers, op het citeren van dit vers uit 1 Johannes 3. Als men citeert als, die moet zichzelf reinigen, gelijk hij reinig is. Gelijk hij rein is. Mijn eerste reactie is altijd, ik dacht dat de Heer dat zou doen. Uit Efeze 5. En dat ontkent men dan niet. Maar het punt is, men heeft gewoonlijk geen idee van waar het echt over gaat en hoe het echt werkt. Ik aarzel altijd om het te zeggen, Want daar schieten we niet zo erg veel mee op. Maar laat ik het zo zeggen, het is ook inderdaad mijn persoonlijke ervaring. Als je niet onderwerpt aan het woord, niet je lichaam stelt tot levend, heilig goden wel behagen offer. Ik bedoel, je gaat op je knieën, je zegt dat gewoon tegen de Heer, dat je dat wil. Je dankt hem dat hij je gered heeft, dat je kind van God geworden bent. Maar daarna stel je ter beschikking voor de rest van het werk wat hij aan je zou doen. Dat zou je gewoon moeten doen. En ik geef je de verzekering dat daarna het zonder probleem als probleem in het leven inderdaad verdwijnt. Ik zeg niet dat je dan daarna niet meer zondigt, uiteraard. Ik zeg ook niet dat je door zondigen niet meer in de problemen komt. Maar het probleem als levensprobleem, dat verdwijnt absoluut. Echt waar. Dat is de enige manier waarop het werkt. Nou goed, op de wijze die we trouwens daar straks al hebben gelezen, want toen kwam ik langs de andere kant binnen, uit Jacobus 4, daar ga ik toch even naar terug dan. Want daar las ik u al, Jacobus 4, vers 6 en 7. Een bijzonder vers 7, zo onderwerpt u dan goden. Kortom, want dat is hetzelfde, wederstaat de duivel. Dat is wat je doet als je aan God onderwerpt. Dat is de enige manier. Strijden tegen de duivel kan niet. Men kan alleen kiezen om een ander te dienen. En zo wederstaat men de duivel. Dus onderwerpt u dan goden, wederstaat dus de duivel daarmee. En hij zal van u vlieden. En daarna vers 8, min of meer hetzelfde, nog een keer. Naakt tot God, dat wil zeggen, nadert tot God. Hebreeën zou zeggen, laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Maar daar gaat het hier ook over. Hij geeft meerdere genade. De nederigen geeft hij genade. De nederigen, degene die zich onderwerpen aan de Heer en zijn woord, beschikbaar zijn voor zijn dienst, die ontvangen genade. En dus vers 8 vervolgens, nader tot God en hij zal tot u naderen. Want de gedachte is dat de mens niet tot God kan naderen, maar als hij alleen maar aanstalten toemaakt, zal God tot ons naderen. Dat is nou eenmaal zo. Nou goed, nader tot God en hij zal tot u naderen. Daaruit ontstaat de bekende gemeenschap. En daarna, reinig de handen, gij zondaars, en zuiver de harten, gij dubbelhartige. Maar hoe zou je dat doen? De handen reinigen. Hoe zou een zondaar zijn handen reinigen? Hoe zou een dubbelhartige zijn hart zuiveren? Wel, door tot God te naderen. Dat is het verhaal. Dubbelhartig is trouwens duidelijk. Dubbelhartig duidt op dat men twee heren wil dienen. U weet wel, de liefde voor de wereld en de liefde tot God enzovoorts. Hè? Niks dubbelhartig, gewoon keuze maken. En dus, soms denk ik, ja, als je de harten moet zuiveren van iemand die dubbelhartig is, heb je dubbel werk. Maar goed, vooruit maar weer. Ik vind een wat ongelukkige formulering. Maar goed, dat is mijn verantwoordelijkheid niet, hè? Maar u begrijpt toch waar het over gaat? Nader tot God en hij zal tot u naderen. Zo reinigt men de handen en zo zuivert men het hart. Reinigt men dus feitelijk het hart enzovoorts. Daarnaast, een paar bladzijden verder, in 1 Petrus 1, één bladzijde omslaan. Daar gaat het trouwens over precies dezelfde dingen die ik u al genoemd heb. Alleen ik citeerde er straks uit 1 Korinthe. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Hier staat dat wij verlost zijn geworden. Niet door zilver of goud, maar door het kostbare en dierbaar bloed van Christus. Dat is vers 18 van 1 Petrus 1. Daar gaat het over precies hetzelfde. Want het mag dan verlossing heten. De gedachte is wel degelijk die van een koop. Dat moet je gewoon uit het hoofd weten. Als de Bijbel spreekt over verlossing, gaat het altijd om loskoping. Er is een prijs voor betaald. En de gedachte is dus dat je daarna het eigendom bent van degene die de prijs betaald heeft. Staat er niet altijd bij, maar het is wel de gedachte. Hier ook. Maar we zijn verlost. En in dat verband lezen wij in vers Nou, laat ik maar even gewoon doorlezen. Hè. Vers 18. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling. Iets praktisch dus, hè? Het praktische leven. Uw ijdele, lege leven, dus eigenlijk. Die u van de vaderen overgeleverd is. Maar gij zijt verlost door het dierbaar bloed. Het leven van Christus, dat is immers wat ons zou reinigen, volgens 1 Johannes 1 vers 7 en volgens Hebreeën 9 vers 14. Wel, door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld. Dat hangt samen met degene die in hem geloofden hadden macht ontvangen kinderen Gods te worden, dan wel ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Kortom, Christus, de Heer Jezus Christus is voorgekend geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid. Niet alleen opgewekt, hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Daar heb je dus hoop op, of in verband met die heerlijkheid die Christus ontvangen heeft. Daar hebben we het al een paar keer over gehad nu. En dan, vers 22, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Nou, korter kan hij dan niet zeggen. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Hoe reinigt men zijn ziel? Door de waarheid. Dat is het woord Gods. En daarmee ook het licht waarin men zal wandelen. En Johannes 1 weer. De gehoorzaamheid aan de waarheid en daarmee wandelen in het licht. Daarmee reinigt men de ziel. En de aardigheid is dat hier niet eens staat, hebbende dan uw gewetens gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Hier is het nog veel praktischer. Hier is het hebbende dan uw zielen gereinigd. Want de ziel, zeker bij Petrus denk ik altijd, maar in het algemeen, de ziel is de praktische levenswandel van de mens. Is zijn praktische leven. Zijn wandel in de praktijk. Niet maar het hart, niet maar het geweten, maar het praktische leven. En hier staat dus dat men zijn ziel, zijn praktische leven zou kunnen reinigen, zou moeten reinigen, was de bedoeling, zou kunnen reinigen door de waarheid te gehoorzamen. Dat is net zo goed praktisch natuurlijk, want gehoorzamen der waarheid is hier niet alleen maar de waarheid inderdaad voor waar houden, maar is hier wel degelijk ook daaruit leven, de consequenties te verdragen. En het heeft consequenties voor de beslissingen die we nemen, de keuze die we in het leven maken, enzovoorts. U weet wel, lichaam stellen tot levend, heilig goden wel behagelijk offer. Dat verhaal is dat. En daardoor worden onze levens in de praktijk gereinigd. Begrijp je me goed? Ik zeg maar weer voor alle duidelijkheid, we blijven heus wel zondigen. Soms denk ik, maar dat mag je niet zeggen natuurlijk in het openbaar, daarom doe ik het hier maar even, terwijl we onder elkaar zijn natuurlijk. Hè. Soms denk ik, dat is voor een kind van God heus wel goed dat hij blijft zondigen. Dat mag je niet hardop zeggen. Maar dat is voor een kind van God heus wel goed dat hij blijft zondigen. Niet dat hij dat wil, ik zeg ook niet dat je dat moet blijven doen. Ik zeg alleen dat hij dat doet en dat het helemaal niet zo verkeerd is, want het houdt hem klein en het leert hem te leven uit de genade Gods. Als u zegt, zou u dat ook uit ervaring weten? Zeg ik, ja, dat weet ik ook uit ervaring. Tuurlijk. Dat is namelijk gewoon zo. Dat is heel goed voor een mens, dat hij zijn eigen tekortkomingen kent. Paulus doet het wat rustiger aan, maar die zegt gewoon dat hij zich zwak voelde, dat hij zwak was. Hij ontkent het niet, hij was niet sterk, ook in geestelijk opzicht niet. En dan heb ik de Heer gebeden en toen zei de Heer tegen mij, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Dus dat is helemaal niet zo verkeerd. Echt niet. Stel je voor dat we niet meer zondigen. We hebben ook geen genade meer nodig, denken we wel eens. Dan zullen we ongetwijfeld hoogmoedig worden. Zullen we ons beter voelen dan anderen. Zullen we ons gerechtvaardigd, zullen we het gerechtvaardigd vinden dat we anderen vertellen wat ze doen en laten moeten enzovoorts. Daarom vertel ik u dat nooit. Wat u toen en later moet. Dat weet ik zelf ook niet. En dan zou ik het wel weten, dan kan ik het zelf nog niet. Ik bedoel, dat is het punt gewoon niet. Maar niettemin is het zo dat onze wandel, onze zielen, onze wandel gereinigd wordt door de waarheid te gehoorzamen. Ik zeg altijd maar zo, om het maar heel eenvoudig te zeggen, wanneer we de Heer dienen, op een bepaald tijdstip, dan dienen we in ieder geval niet de duivel. En daar gaat het maar om. Dat wordt wat eenvoudig gezegd, maar dat kan toch iedereen begrijpen. Dat is en bovendien komt er nog bij, wordt tijd dat ik het weer eens zeg, dat het dienen van de Heer echt niet bestaat uit het woord doorgeven. Ik bedoel, dat bestaat het ook uit, maar dat voor de meesten van ons staat dat niet bovenaan het lijstje. In de praktijk niet. We zouden bereid zijn om getuigenis af te leggen van de hoop, of verantwoording te doen van de hoop die in ons is. Uiteraard, in de praktijk komt het neer dat gewoon ons praktisch en zelfs gewoon ons aardse leven zouden we doen als voor den Heren en niet als voor de mensen. Dat is het dienen van de Heer. Gewoon in ons dagelijks leven. In alles wat we doen. En we zouden daarna consequent zijn en van de Heer ook het loon daarvoor verwachten. Zo staat het ook hoor, in Efeze en Colossense enzovoort. Dat weet u toch, hè? Nou goed. Maar hier staat dus inderdaad, men zou de zielen reinigen in gehoorzaamheid der waarheid. En als u wil weten hoe dat dan is, hoe dat het leven in de praktijk uitziet, wat betekent het in de praktijk gehoorzaamheid aan de waarheid? Wat betekent het in de praktijk de gerechtigheid dienen? Nou, ik weet er maar één algemene Bijbelse term voor. Die heb ik van Johannes, die zegt dat is de broeders liefhebben. Nou ja, Paulus zegt, wij zouden goed doen aan iedereen, maar allermeest aan de huisgenoten des geloofs. Dat was Galaten 6, geloof ik. Maar hier staat precies hetzelfde in. Namelijk, hebben er dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest? Want dat is de geest die in ons werkt. De geest die ons in de eerste plaats leidt in heel de waarheid. En die geest die daarna ons ook de kracht geeft om voor die waarheid te kiezen. En ons daarna te onderwerpen. Tot, want wat is dan het resultaat? Tot ongeveinsde broederlijke liefde. Dat wil zeggen liefde, gemeenschap voor en met de andere gelovigen die deel uitmaken van datzelfde lichaam. U weet wel, de huisgenoten des geloofs dus uit Galaten 6. De broeders liefhebben, zegt Johannes, maar hier staat precies hetzelfde. En voor de goede orde, als de apostel Paulus uiteengezet heeft in Romeinen 6, dat we niet de zonde zouden dienen, maar de gerechtigheid. En als hij daarna, na de intermezzo van Romeinen 9 tot en met 11, daarop terugkomt in Romeinen 12 vers 1, zegt hij eerst, want ik vind het leuk om het te herhalen, u vindt het vervelend, maar dat geeft niks. We zouden onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden welbehagelijk offer. Vervolgens, met een andere volgorde kan die niet, zouden wij veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed. En daaruit vervolgens zouden wij de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God voor ons leven kennen. Meer privé dus. En daarna dus zouden wij onze gaven ook inderdaad besteden. Ik vind het een ongelukkige formulering, maar zo staat het daar. Dat is het systeem. En als hij daarna algemene aanwijzingen geeft, is zijn eerste opmerking: de liefde zij ongeveinsd. Lees het maar na, in Romeinen 12. Na deze systematische uiteenzetting begint met lichaamstellen tot offer en daarna eindigt met gaven die we hebben besteden, onze verantwoordelijkheid dragen, want dat is wat het is, krijg je de bekende korte zinnetjes. En de eerste zin is: de liefde zij ongeveinsd. Nou, dat is precies dit. Hebben er dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde? Gaat ie weer. Waartoe zouden onze zielen gereinigd worden? Waar is het voor nodig dat onze wandel gereinigd wordt? In ieder geval eerst ons geweten. Waar is het voor nodig? Opdat we de levende God zouden dienen, weet u wel, hè? Hebreeën 9 vers 14. En hier staat, hebben we dan uw zielen gereinigd tot, dus het doel, tot ongeveinsde broederlijke liefde. Zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart en uit goed geweten en ongeveinsd geloof. Maar nu ben ik verdwaald in 1 Timotheus 1, de eerste vers van dezelfde ding. Dat? Ja, ja, zeker. Ja, want wij zijn, daar wil ik wel even op ingaan, wij zijn geneigd te denken, broeders, dat betekent zoveel als, ja, we zijn ook uit God geboren, wedergeboren kinderen Gods, en dus zijn we allemaal familie, zijn we broeders. Dat mag dan zo wezen, maar ik persoonlijk heb sterk de indruk dat waar de term gebruikt wordt, gebruikt wordt op een veel hoger niveau. In de zin namelijk van mede-erfgenamen. Dat blijkt wel, want in Hebreeën 1 staat er waarom hij zich niet schaamt ons zijn broeders te noemen. Waarom niet? Omdat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Om kinderen staat er misschien, maar het maakt niks uit. Het gaat om mede-erfgenamen, het aanstellen van anderen tot zonen Gods. Waarom hij zich niet schaamt ons zijn broeders te noemen. Want broeders in de Bijbel, voor zover ik heb kunnen nagaan, gaan betekent niet zomaar, nou ja, het is een kind uit uitzelfde ouders, maar betekent mede-erfgenaam. Doe het maar eens na. Dus je zou zo'n woord meteen in verband moeten brengen met de heerlijkheid waartoe wij geroepen zijn. De roeping waaraan we deel hebben gekregen. Daarna, los daarvan, wijs ik er dan maar even op, dat Paulus bij gelegenheid spreekt over die of die, de broeder. Veel mensen zou gauw niet te binnen schieten welke naam erbij stond. De broeder. Wel dat die man een broeder was, ja, dat wisten we ook wel. Maar waarom noemt hij hem zo? Ja, omdat het een mededienstknecht was in de dienst van een mede-apostel of iets dergelijks. Dan heet het ineens de broeder. Altijd met het zicht niet op de oorsprong, zo van uit dezelfde ouders of allemaal uit God geboren, maar met het zicht op de toekomst, geroepen tot de erfenis enzovoorts. Net als het begrip zoon uiteraard. Hè? En dat geldt zeker ook voor Romeinen 8, opdat hij de eerstgeborene zou zijn, eerstgeborene, zoon, erfgenaam, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Niet kleine kindertjes, broederen. Erfgenamen dus. En zo is dat hier uiteraard ook. Nou goed. Dat was 1 Petrus 1, vers 22. Eerlijk gezegd, het hele schriftgedeelte van hier, van 1 Petrus 1, gaat daarover. Want in vers 3 en 4 was al sprake van dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Tot een onverderfelijke erfenis, enzovoort. Snel gezegd, vers 3 en 4... Daar vind je dus dezelfde gedachten als uit 1 Johannes 3, namelijk kinderen Gods. Hier in 1 Petrus 1 vers 3. En wat verwachten we dan? De erfenis, heerlijkheid. En dan staat het dus net zo kort als in 1 Johannes 3. En daarna volgt ook meteen een uiteenzetting met betrekking tot beproeving van het geloof en met betrekking tot de zaligheid van de ziel in vers 9. Of gewoon de heiligheid van de wandel. Maar zo heet het dan in vers 15. Het is in de praktijk precies hetzelfde. Nou goed. In dat verband noem ik er nog één. Maar nu uit de brieven van Paulus. In 2 Timotheus namelijk. Vers 16, die is gewoonlijk wel bekend, maar het is één zin samen met vers 14, eigenlijk. Vers 16 zegt van 2 Timotheus 3, heel de schrift, want zo zou je hem moeten lezen, heel de schrift is van God ingegeven, dat wil zeggen het woord Gods, woord des levens, en is nuttig tot lering, wederlegging, verbetering, onderwijzing. Met vier verschillende woorden. Maar in het algemeen onderwijzing dus. Onderwijzing namelijk die in de rechtvaardigheid is. Wij worden namelijk onderwezen in de rechtvaardigheid. Begrijp je me goed? Niet wij worden onderwezen in de wet. Maar wij worden onderwezen in wat rechtvaardig is. En zelfs ten behoeve van de rechtvaardigheid. Want wij zouden door de schrift worden onderwezen, dus zegt het volgende vers, opdat wij bekwaam zouden zijn om de rechtvaardigheid te dienen, de gerechtigheid te dienen. Romeinen 6. Of om de gerechtigheid te doen. In Johannes 3. Hier staat namelijk, als ik de vers 16 dan wat inkort. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Waarom? Opdat de mens Gods, dat is dus niet die eerste mens uit 1 Korinthe 15, maar de tweede. En niet de eerste mens uit Romeinen 5, maar de tweede. De wedergeboren mens dus, het kind van God. Opdat de mens Gods volmaakt zij. En wel in praktische zin. Namelijk, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus om de Heer te kunnen dienen, om de gerechtigheid te kunnen dienen. Sterker nog, om de broeders te kunnen liefhebben. Want dat is waar het in de praktijk op neerkomt. Moet men onderwezen zijn in heel de schrift. En dan heb je dus weer de hele volgorde. Men stelt zijn lichaam tot God welbehagelijk over. Daarna wordt men uit de schriften onderwezen in die volgorde. Met als gevolg vernieuwing van denken. En daarna zou men zijn plaats in de gemeente kennen. En nou ja, dienovereenkomstig wandelen. Zijn verantwoordelijkheid dragen en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar hier staat precies hetzelfde. Waartoe worden wij de schrift onderwezen? Om veel kennis te hebben. Om intellectueel te doen. Om met elkaar te kunnen discussiëren. Helemaal niet. Omdat het ons inderdaad volmaakt zou stellen. In de zin zoals hier genoemd. Omdat het ons bekwaam zou maken voor de dienst aan de Heer. En dat gaat gelijk op met de gedachte die we eerder al een paar keer verwoord hebben. Wij worden door het woord gereinigd van het kwaad geweten, opdat wij de levende God zouden dienen. En dat werk, dat wordt algemeen aangeduid als goed werk. Als je leest over goede werken, zijn het altijd werken in dienst van de gerechtigheid, om de Heer te dienen. Het punt is namelijk, nu wordt het iets filosofischer. Van de Heer Jezus wordt geleerd in de Bijbel dat hij op volmaakte wijze, ook als mens en hier op aarde, zijn hemelse zender, zijn vader in de hemel, God in de hemel, gediend heeft. Nederig. Onderworpen. Ik zal het zeggen met de woorden van Johannes 5. Hij deed niks zonder dat hij de vader dat eerst zag doen. Hij zei ook niks zonder dat hij het van de vader eerst gehoord had. Enzovoorts. En al wat hij geeft aan u en mij bijvoorbeeld, heeft hij eerst van de Vader ontvangen. Staat daar allemaal hoor, uitgebreid. Zodat u maar weer ziet dat de Zoon per definitie aan de Vader is onderworpen. Maar zo vatten ze dat niet op in Nicea in de tijd, maar dat even terzijde. Maar in ieder geval, dat is wat hij deed. En het punt is, hij heeft ook daarmee ook het voorbeeld gegeven van op welke wijze de mens God zou dienen. Met heel zijn leven. Met alle passie. Dat betekent onder andere lijden. Ja. Leidenschaft. We hebben de Duitsers, dat is een mooie tussenoplossing. Leidzaamheid heet dat in het Nederlands, maar niemand weet wat het betekent meer. Maar met volledige inzet, met alle consequenties verdienen, alle pijn die het met zich meebrengt, volkomen toegewijd.